Welkom bij Leef Je Lijf, de podcast. Wij zijn Moene
en Paulien.
Twee jonge dokters die zich willen inzetten voor een gezond en gelukkig leven voor iedereen.
Dit willen wij doen door met jullie in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en ons te verdiepen in een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Ons lichaam. Vandaag gaan we het hebben over weerstand, griep, infecties. Iets wat we heel vaak zien in het ziekenhuis en iets wat ook buiten het ziekenhuis heel erg vaak voorkomt. En dat gaan we bespreken samen met Gonneke Hermanides, internist-infectioloog in het Rode Kruis Ziekenhuis, gepromoveerd in HIV. Gonneke, welkom. Leuk dat we hier mogen zijn.
Dankjewel. Ik vind het ook heel leuk.
En Gonneke, wat houdt internist-infectioloog precies in? Wat doe jij in het dagelijks leven?
Ja, ik ben een internist die infectieziekten behandelt. Dus dat is eigenlijk wat het inhoudt.
Kort maar krachtig.
Ja.
En wat betekent voor jou een gezonde leefstijl?
Ja, ik moest er wel 3 keer over nadenken over zo'n vraag. Want wat houdt precies gezond in? Ik denk als je alles een beetje met mate doet, dat het best wel heel gezond is. Dus een beetje sporten, een beetje gezond eten, een beetje slapen en een beetje goed voor jezelf zorgen. En dat ook een beetje plezier maken in het leven.
Vandaag gaan we het hebben over griep, bacteriën, virussen, antibiotica. Waarom is het belangrijk dat iedereen hier iets over weet?
Griep, bacteriën, virussen en antibiotica, dat is iets wat heel veel voorkomt. Het is een van de redenen waarom mensen graag een advies willen van een arts. Helaas ook vaak het ziekenhuis daardoor bezoeken. En ik denk dat als zij meer kennis hebben, we beter geweerd zijn en mensen zich vaardig genoeg voelen om soms ook gewoon thuis te blijven en af te wachten.
Laten we bij het begin beginnen. Kan je ons vertellen, wat is nou precies een micro-organisme? En dus ja, wat is een bacterie, een virus en een schimmel? En wat is het verschil hier tussen?
De naam micro-organisme geven we aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Het is eigenlijk de eerste levensvorm op aarde geweest. Die bestaan veel langer dan mensen. En wij als mensen leven al heel lang samen met deze micro-organismen. Betekent ook niet dat bacteriën altijd kwaad doen of dat een virus altijd een mens beschadigt. Bacteriën komen in het menselijk lichaam heel veel voor en we leven er heel goed mee samen. Er zijn alleen enkele micro-organismen die ons ziek kunnen maken. Dat is misschien wel goed om daar iets over te weten.
Ja, en je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel bacteriën in je lijf. Je darmen zitten er bijvoorbeeld helemaal vol mee.
Ja.
Maar een bacterie op een verkeerde plek, dus eigenlijk ook darmbacteriën, die kunnen je ook echt ziek maken als ze op een verkeerde plek terechtkomen.
Ja, maar een volwassen mens met een normaal afweersysteem en een goede huid om te beschermen en maagzuur om de bacteriën op afstand te houden, die zijn in principe gewoon weerbaar tegen bacteriën. Ook de eigen en vooral de eigen bacteriën.
Want wat zijn dan veel voorkomende ziektebeelden die je hierbij kan krijgen van deze micro-organismen?
Nou, ik denk dat je dan moet nagaan welke epidemieën kennen we. Dat zijn natuurlijk de ziekten die we het meeste zien. Dus dat is in Afrika wordt malaria overgedragen door muggen. Een parasiet die de bloedcellen stuk maakt en waardoor mensen erg hoge koorts krijgen. Vooral kinderen ook slachtoffer zijn. En wij kennen de griepepidemie die in het najaar altijd voorbij komt. En helaas hebben we de afgelopen 3 jaar ook corona doorgemaakt. En dat is een virus waar wij hebben in Europa en dus met name in Nederland wat minder parasieten waar we ziek van worden. Ook schimmels komen niet zo heel veel voor. Het zijn met name virussen en bacteriën.
En van die bacteriën kun je natuurlijk verschillende soorten infecties krijgen, maar de infecties die wij eigenlijk het meest zien in het ziekenhuis zijn vaak een blaasontsteking of een longontsteking of een huidinfectie. En die worden vaak veroorzaakt door een bacterie.
Ja. Ja, en ik denk dat je ook onderscheid moet maken in wie we dan zien in het ziekenhuis. Hè. Dus ik ben internist, ik behandel met alleen maar volwassen mensen. Dus het is van 18-jarige leeftijd tot 100 plus. Ik zie geen kinderen. Hè. Dus als we het hier hebben over waarom krijgen mensen een bacteriële infectie, zoals een blaasontsteking door een bacterie of een longontsteking door een bepaalde bacterie, dan is het vaak omdat ze op een bepaald moment kwetsbaar zijn. Wij zien in het ziekenhuis veel oude mensen, dus die kwetsbaar zijn door hoge leeftijd, of een mens met een anatomische variatie, dus waardoor de longen minder goed kunnen afblazen, zoals mensen met chronisch longschade. We zien in het ziekenhuis ook mensen met een slecht immuunsysteem, doordat ze bijvoorbeeld een chemokuur hebben gekregen, of omdat ze een aangeboren afwijking hebben, waardoor ze minder goed weerbaar zijn tegen infecties. dat zijn eigenlijk met name de mensen die wij terugzien in het ziekenhuis met bacteriën die de longen plagen of de urinewegen plagen of de huid plagen. Dus we krijgen een gezonde volwassene, heeft weinig kans om in het ziekenhuis terecht te komen voor een bacteriële infectie.
En hoe worden deze verschillende infecties behandeld? Moet je ze überhaupt behandelen?
Ja, dat is ook wel een goede vraag, hè? We zijn in Nederland vrij terughoudend met het voorschrijven van antibiotica. Ik ben daar heel blij mee, maar veel mensen hebben er altijd vragen over. Soms ook wel eens teleurstelling dat ze niet meteen een antibioticum krijgen voorgeschreven door de huisarts. Belangrijk is om te weten dat een antibioticum echt alleen helpt tegen een bacteriële infectie. En als mensen hoesten is het vaak helemaal niet duidelijk of het een bacterie is of een virus die de longen ziek maakt. We zijn terughoudend met antibiotica omdat lang niet alle antibiotica werkt tegen alle infecties. Dus je wil heel gericht behandelen. Weet je, hè, dat wat de longen op dat moment plaagt, wil je specifiek een longantibioticum echt voor geven. En dat wat de urinewegen plaagt, de bacterie die er in de urinewegen zit, is vaak vanuit de darm gekomen. Daar wil je een speciaal ander antibioticum voor geven. En dat doen we omdat we denken dat we dan zo effectief mogelijk zijn. Daarnaast willen we ook niet de goede bacteriën in ons lichaam doden. Want zoals ik al in het begin al zei, wij leven samen met heel veel andere bacteriën in ons lijf, met heel veel darmbacteriën. En als we antibiotica krijgen voor een longontsteking, doden we ook een beetje de darmbacteriën. Dus we zijn in Nederland vrij terughoudend met het voorschrijven van antibiotica, hoewel dat wel de oplossing is voor een longontsteking door een bacterie of een urineweginfectie door een bacterie.
Oké, dus bacteriën behandel je met antibiotica en een virus?
Ja. Ja, een virus, daar heb je virusremmers voor. En een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de HIV-infectie. Dat mensen met HIV-infectie kunnen heel lang leven, gewoon als een normaal volwassen persoon. En dat komt omdat het virus geremd wordt door de virusremmers die ze krijgen. En daardoor ontstaat er geen afweerstoornis en dat voorkomt dat ze ziek worden door het syndroom AIDS. En virusremmers bestaan eigenlijk niet zo goed tegen luchtwegvirussen. We hebben niet zoveel echt effectieve virusremmers die genomen kunnen worden tegen neusverkoudheid of tegen corona of tegen de griep, het flu, influenza. Die hebben we gewoon nog niet.
En zijn ook in de meeste gevallen niet nodig.
Ja, dat denk ik ook. Dus hè, in veel gevallen, als je gewoon een goed werkend afweersysteem hebt, zijn virusremmers niet nodig. Ten tijde van een griepepidemie, of in het najaar, komen veel meer virussen voor. Dus als mensen komen met een snottenbil bij de huisarts, is het begrijpelijk dat de huisarts afwacht. En de meest waarschijnlijke oorzaak voor de snotterigheid is namelijk een virus wat op dat moment heerst. En niet een bacterie die op dat moment in de neus plaagt. Dus een antibioticum voorschrijven heeft dan geen zin.
Nee.
En een virusremmer is overbodig, want het lichaam kan het zelf aan.
Dus meestal is het gewoon eigenlijk een virus wat mensen dan hebben, waar ze dan verkouden van worden of van gaan hoesten. En sommige mensen die denken dan dus, ik heb een antibioticum nodig om beter te worden, maar bij een virus werkt dat niet.
Nee, het zal de ziekteduur niet verkorten. Nee. Dan.
En wat is nou een reden dat je wel aan de bel zou moeten trekken van misschien moeten we toch antibiotica starten?
Ja, dat noemen we in de geneeskunde nog wel eens een superinfectie. Dus als mensen een tijd hebben gehad dat ze neus-keelverkouden zijn geweest, dan weer een beetje lijken op te knappen en vervolgens prompt 3 dagen later weer opnieuw koorts krijgen en nog heftiger beginnen te hoesten, dat ze al deden, of zelfs een beetje verward raken, of zelfs hoofdpijn daarbij krijgen, een hele hoge koorts, dan denken wij als geneeskundigen dat er vaak sprake is van een bacterie die dan de kans heeft gegrepen omdat de luchtwegen aangetast zijn door het virus en de bacterie is dan naar beneden gezakt, naar de longen toe en dan veroorzaakt daar dan een longontsteking. En dat is het moment dat mensen wel aan de bel moeten trekken.
Ja, en op hogere, maar ook op juist jongere leeftijd is het dan, als mensen koorts hebben, is niet per se een reden om aan de bel te trekken. Maar zijn er wel andere dingen waar je op moet letten? Dus bijvoorbeeld bij kinderen, maar ook juist bij ouderen. Moet je letten op uitdroging? Krijgt iemand nog genoeg vocht binnen? Is iemand suf of verward? Dat zijn redenen dat je aan de bel trekt in plaats van hoge koorts.
Ja, dat is. Sommige mensen willen graag de graad van de hoeveelheid graden willen ze weergeven. Ik had wel 40 plus of ik had wel. En dat zegt in de geneeskunde niet zoveel. Het zijn vaak de symptomen die daarbij gepaard gaan. De duur van de koorts, hoe lang de koorts al aanwezig is. Dat we mensen even willen beoordelen. En dan beoordelen we ze op een paar punten om te besluiten of we wel of niet met antibiotica starten. Of we wel of niet een ziekenhuisopname belangrijk achten. En ik denk met een kwetsbare populatie, of het nou kindertjes zijn of bejaarden of mensen met een verzwakt immuunsysteem, is het denk ik altijd goed om bij twijfel even de huisarts te consulteren. Want die hebben toch meer risico dat de infectie gecompliceerd verloopt en dat ze het zelf niet helemaal kunnen klaren. Ja.
Dus voor bacteriën kan je antibiotica geven, voor virussen meestal eigenlijk niks. Bij een ACE is natuurlijk een ander geval. Maar die antibiotica, daar willen we nog wat dieper ingaan over resistentie. Want we zijn dus heel terughoudend, wat je al zei, in Nederland. Zeker in vergelijking tot Amerika. Waarom is dat nou zo belangrijk?
Ja, dus ik denk dat we antibiotica heel gericht willen geven. Wat ik eerder al uitlegde. Dat is een specifieke antibioticum voor een specifieke bacterie. En het heeft twee redenen. Omdat het, als het heel gericht is, is het en effectiever. En het geeft minder bijwerkingen. Minder bijwerkingen voor de darm, maar ook minder resistentievorming. En dat laatste is een moeilijk begrip, maar je moet een beetje zo nagaan dat een micro-organisme de neiging heeft om continu te delen. Dat is het enige wat het micro-organisme wil, is zo snel mogelijk zoveel mogelijk nazaten creëren. En door antibiotica kan je het delen remmen, maar als je niet genoeg antibiotica geeft, dan kan het micro-organisme door onderuit delen. En dus eigenlijk niet meer gevoelig zijn voor het antibioticum. En dan merk je dat het antibioticum geen effect meer heeft. En dat noemen we resistentie. Een duur woord is resistentievorming. En dan wij achten de kans groter dat bacteriën resistent worden als we meer antibiotica voorschrijven. En zeker ook onnodig antibiotica voorschrijven. En dat is waarom Nederland terughoudend is met het gebruik van antibiotica. Zeker als je het vergelijkt met landen zoals Middellandse Zee of Amerika. En logischerwijs, dat zie je ook terug in de statistiek en in de epidemiologie, is dat je ziet dat resistentiecijfers in dat soort landen ook veel hoger zijn. Dus als je daar een stel darmbacteriën gaat beoordelen, dan zie je dat ze al helemaal niet meer tegen heel veel antibiotica niet meer goed werkzaam zijn. En gelukkig is het in Nederland nog wel. Dus als er bij mij iemand komt met een longontsteking, ben ik er bijna 100% zeker van dat mijn antibioticum zal werken.
Dus om resistentie te voorkomen is het echt belangrijk om niet onnodig antibiotica te geven. Maar ook om bijvoorbeeld een kuur af te maken.
Ja, dus zo gericht mogelijk. En inderdaad de duur van de behandeling niet te lang, maar ook niet te kort te hebben. Zodat we zeker weten dat er geen micro-organisme achterblijft die nog kan delen onder een klein laagje antibiotica. En dat we ook niet onnodig veel antibiotica gaan voorschrijven, waardoor onze darmbacteriën daaraan gewend gaan raken. En ook resistentie gaan vormen.
Want het uiteindelijke gevolg natuurlijk van die resistentie is dat iemand dus een infectie kan krijgen die wij niet meer kunnen behandelen.
Ja, en dat wordt wel spannend dan.
Dan wordt het spannend.
Ja. Ja.
Tussendoor is het tijd voor een feit
of een fabel.
Van kou vatten word je ziek.
Dat is een fabel. Als je buiten loopt zonder jas of dat je met natte haren naar buiten gaat, dat wordt vaak opgevat als dat je dan kan kou vatten en dus ziek wordt. Maar dat is niet aangetoond. Er is wel aangetoond dat met lage temperaturen er meer virussen circuleren. En dat is dan denk ik een bijkomstigheid dat in die periode, als je dan op straat loopt, dat je dan eerder een virus oppikt.
Maar dat je dan koud hebt.
Ja.
En het is dus ook niet zo als je in de tocht zit, dat je eerder een virus krijgt of eerder een verkoudheid.
Nee, dat is niet zo. Er moet echt een virus aanwezig zijn, wil je er ziek van worden.
En wat is nou precies je weerstand? Kan je dat trainen?
Je weerstand is best een groot begrip. De weerstand is de manier waarop het menselijk lichaam zich verdedigt tegen schadelijke stoffen van buitenaf. En dat begint al met de huid. Dat begint met het maagzuur. Dat zijn eigenlijk grote onderdelen van onze eigen lichamelijke weerstand tegen schadelijke stoffen van buiten. Daarnaast hebben we in ons lijf ook witte bloedcellen die ons immuunsysteem vormen samen met de milt en de lymfeklieren, waardoor virussen, bacteriën, micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken, kunnen worden afgebroken. En je kan je weerstand trainen door vaccinatie bijvoorbeeld. Dat vind ik een van de mooiste ontwikkelingen van de geneeskunde. Dodelijke kinderziekten die kunnen voorkomen worden door het weerstand te trainen door te vaccineren. Wat je dan doet is je geeft een partikel van een virus en daardoor wordt je lijf getraind in het herkennen van het virus als het in aanmerking komt met dat virus. Dus dat is een manier om je weerstand te trainen, denk ik.
En aan welke mensen raad jij dan bijvoorbeeld aan om de griepprik te nemen?
Dat zijn gewoon mensen die extra vatbaar zijn voor een gecompliceerd beloop van de griep. Want gezonde volwassenen kunnen de griep heel goed overleven zonder hulp van het ziekenhuis of van artsen. Maar mensen met een verzwakt immuunsysteem, oude mensen, mensen met suikerziekte of chronische longproblemen. En dat soort patiënten, daar verwacht je van dat er een complicatie kan optreden door griep. Zoals bijvoorbeeld een superinfectie, waar we het eerder over hebben gehad. Of in ademnood komen, doordat ze longpatiënt zijn. En dan is het belangrijk om je immuunsysteem te kunnen trainen. Je afweersysteem iets te trainen met bijvoorbeeld een vaccinatie.
En de griepprik, is dat dan voor één soort griep? Dus één soort influenza? Of hoe zit dat precies?
Ja, er zijn verschillende typen influenza. Het influenzavirus muteert heel snel. En ieder jaar wordt er besloten op de epidemie die gaande is in het half jaar daarvoor, wat er in Nederland voor een vaccinatie wordt samengesteld. En meestal bestaat de vaccinatie uit 4 verschillende typen eiwitten die tegen 4 verschillende griepvarianten beschermt.
Ja, dus het is goed om te beseffen dat er dus wel naar wordt gekeken van wat zijn nu de meest heersende virussen.
Ja, maar het blijft een gok.
Ja.
He, dus het is afhankelijk wat er op dat moment in de populatie bij ons gaat spelen. En dat baseren we op wat er in een populatie elders in de wereld af zich afspeelt. Maar dat, soms schokken we ook mis. Ja.
Ja. En heeft stress nog invloed op je weerstand?
Ja, dat denk ik wel. Ik zie wel mensen dat als ze die uitgeput zijn of te weinig slaap krijgen of een dag-nachtritme omgooien, dat dat weerslag heeft op het afweersysteem. Zijn vatbaarder voor longontsteking of uitdroging, waardoor urineweginfecties kunnen optreden. Dus ja, ik geloof wel dat dat ook meespeelt. Ja.
Dus stress probeer je te vermijden. Succes.
Was dat maar zo makkelijk.
Ja. Ja. En Gonneke, wil je het nog over corona hebben? Want dat is natuurlijk iets wat ons de afgelopen paar jaar en jou ook enorm bezig heeft gehouden.
Ja, maar ik geloof dat iedereen wel een beetje moe geworden is van corona. Dat we heel blij zijn dat het nu een tijd is zonder corona. Tevens hebben we heel veel kunnen nalezen in kranten. En het is gewoon weer afwachten hoe het najaar zal verlopen. Ik denk dat we nog niet van corona af zijn. Maar het is gissen. Ik heb echt geen idee hoe het zal verlopen in het najaar.
Nou, dan vragen we nog aan iedereen. Wat is jouw geheim voor een gezond en gelukkig leven?
Ik denk dat als je alles een beetje met mate doet en je probeert in te lezen en in te leven in de blootstelling op schadelijke effecten van buitenaf, zoals roken, alcohol, dat als je dat probeert te laten, dat je dan heel gezond en heel gelukkig kan worden.
Alles met mate.
Ja, precies, mooie conclusie. Mate. Nou, dankjewel voor al je woorden en alle informatie.
Ja, graag gedaan.
Vond je deze podcast leuk? Like en deel het met je vrienden en familie.
Heb je nog vragen? Of heb je een onderwerp wat je graag terug wil horen in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de mail of op de Leven Je Lijf, de podcast, Instagram.
Tot de volgende keer!